Hallo allemaal, Marja heeft gevraagd of ik voor de komende zondag een woord wil inspreken en dat doe ik nu met veel plezier. En het verhaal gaat over Maria van Magdalena. Ik las een paar weken geleden Johannes 20 en daar deed ik een paar ontdekkingen in die zo fascinerend mooi zijn. En ik wil jullie graag meenemen aan de hand van een paar bijbelteksten en het leven van Maria even te bestuderen en kijken wat we daaruit kunnen halen. En voordat ik dat doe, zou ik graag willen bidden met jullie. Kijk, ik kan wel een woord brengen, maar het is de Heilige Geest die het leven geeft en die de openbaring aan mij geeft en aan jullie geeft. En het is alsof ik een soort zwart-wit plaatje, fotootje kan aanreiken aan jullie, maar het is de Heilige Geest die er een 3D kleurenplaatje van kan maken door zijn openbaring. Dus lieve Heilige Geest, ik vraag dat u het woord wat ik spreek en wat we lezen uit het woord, dat u dat tot leven brengt aan de mensen die luisteren, zodat dat we allemaal opgebouwd worden in het geloof en dichter bij de Heer Jezus komen. Dank u wel, Heilige Geest. Ik wil beginnen met de tekst uit Jeremia 29, vers 13. En dat is eigenlijk de kapstok waar het hele verhaal uiteindelijk om draait. Ik lees voor Jeremia 29, vers 13. Je zult mij zoeken en mij ook vinden. Als je met je hele hart naar mij verlangt, zal ik mij door jou laten vinden. En dat is natuurlijk een prachtige belofte. Hij staat ook in Deuteronomium, als God zegt tegen het volk, als je van me afgedwaald bent en als je met je hele hart naar mij verlangt, dan zal ik mij laten vinden door jullie. We gaan kijken naar het verhaal van Maria van Magdalena. En ik wil eerst lezen uit Lucas 8. En daar staat vers 1. En het geschiedde kort daarna dat hij, Jezus, van stad tot stad en van dorp tot dorp trok. Hij verkondigde het evangelie van het Koninkrijk Gods. En de 12 met hem. En enige vrouwen die genezen waren van boze geesten en van ziekte. Maria, met de bijnaam van Magdalena, ze kwam van het dorpje Magdalena, dat was dus niet haar achternaam, maar ze noemde haar zo. Van haar waren 7 boze geesten uitgegaan en ze was genezen. En Johannes, de vrouw van Jutas en Susanna en vele andere vrouwen. En ze dienden Jezus met hetgeen ze bezaten. Dat vind ik zo prachtig, dat je dus die vrouwen, dus het was een heel gezelschap die Jezus eigenlijk bij zich had. Het waren zijn 12 discipelen en die dames die dus meegingen en die voor Jezus waarschijnlijk kookten en voor de discipelen. Dus Jezus had een rijk sociaal leven als ik dat zo zie. En als ik dan denk aan zijn vriend Lazarus met Maria en Martha, dat waren ook zijn beste vrienden. En dat is toch wel iets moois om te beseffen zo. En dan komen we Maria komen we weer tegen in Johannes 19, vers 25. Als Jezus aan het kruis hangt en dan staat er in Johannes 19, vers 25. De moeder van Jezus en Maria's zus en ook Maria van Magdalena stonden bij het kruis. En ook Jezus' beste vriend Johannes. Dus dan stel ik me zo voor dat de Heer aan het kruis hangt. En dan weten we dat Jezus' moeder en Maria van Magdalena en de zus van Maria en Johannes bij het kruis staan. En dan kan ik me zo voorstellen dat, ja, dat moet natuurlijk een vreselijk tragisch moment zijn, want daar hangt de zoon van Maria en de beste vriend van Maria Magdalena en de beste vriend van Johannes. En ze zien Jezus lijden en ze zien hem sterven. En ik heb dat verhaal nu een paar keer gelezen en ik denk, die blijven gewoon daar bij dat kruis. En op een gegeven moment dan zegt Jezus, het is volbracht, en hij sterft. En ik kan me nou niet zo voorstellen dat ze dan weggaan. Die blijven daar en die zijn natuurlijk radeloos van verdriet en ze weten gewoon niet wat ze moeten doen. En dan lezen we in het hoofdstuk daarna, ook in hoofdstuk 19, vers 38 tot 42... dat daar, ik ga het niet voorlezen, maar ik zal het even uitleggen. Het lichaam van Jezus wordt van het kruis gehaald. Ik zoek het even op in mijn Bijbel. Het lichaam van de Heer Jezus wordt van het kruis gehaald en er is een nieuw graf in die graftuin vlakbij het kruis waarschijnlijk. Ik lees het toch even voor uit de NBG. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, een discipel van Jezus, maar in het verborgen uit het vrees voor de Joden, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus kon wegnemen. Pilatus stond er toe. En hij nam dan het lichaam van Jezus van het kruis en ook Nicodemus, die de eerste maal 's nachts bij hem was gekomen, hij bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. Ze namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnenwindsel met specerijen, zoals het bij de Joden gebruikelijk is te begraven. En er was de plaatsen waar hij gekruisigd was, in een hof en in die hof een nieuw graf, waar nog nooit iemand was bijgezet. Daar legden ze Jezus neder ter voorbereiding van het feest, omdat die dichtbij was. Dus het paasfeest was dichtbij en dus het wonder doet zich voor dat daar in de buurt dat nieuwe graf is. En ik kan me voorstellen dat Maria van Magdalena en de moeder van Jezus bij het halen, lichaam van het kruis halen en dat ze dat schoonwassen van alle wonden en van alle bloed en dat ze dat met elkaar olieën en met in die linnen doeken doen en dat ze dat met elkaar naar het graf brengen, dat kon die Jozef van Arimathea absoluut niet alleen doen, ook niet het wassen van het lichaam enzovoorts. Dus deze vrouwen die bij het kruis stonden, waren daar natuurlijk bij. En dan wordt het lichaam van de Heer Jezus in het graf gelegd en de grote steen wordt voor het graf gerold. En dan is het, en dan gaat iedereen naar huis. En de volgende dag is het Sabbat. Ik weet niet precies de Joodse tradities en de wetten, maar ik denk dat men niet ver mocht lopen. Dus iedereen ging naar huis en hield de Sabbat. En dan lezen we in Johannes 20. Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdalena vroeg naar het graf. Het was nog donker. Dan moet je je voorstellen, Maria kon die Sabbat niet naar het graf. Dus Ik maak waarschijnlijk een fout door te zeggen dat het maandag is. Maar goed, laten we zeggen dat het maandag is. En in alle vroegste, het is nog donker, gaat ze naar die tuin, ze gaat naar dat graf. Ze had geen zaklantaarn bij zich, er was geen straatverlichting. Het was hartstikke donker. Maria was gebroken van verdriet, dat kan niet anders. Ze heeft waarschijnlijk opgezwollen ogen van het huilen. En ze verlangde zo naar Jezus, naar haar bevrijder, naar haar genezer, naar haar vriend. Ze had maar één liefde in deze wereld en dat was Jezus. Hij was alles voor haar. Hij had haar bevrijd, genezen. En ze had ontdekt de liefde die hij had voor de mensheid. Dus je ziet dat ze dus naar het graf gaat. En dan, toen ze daar aankwam, zag ze de steen die voor de ingang van het graf gelegen was, was weggerold. Vers 2, ze ging naar Simon Petrus en naar de leerling die Jezus' beste vriend was, Johannes. Dus ze rent terug naar Jeruzalem. Ze gaat naar het huis waar die twee slapen. Misschien was die deur op slot, misschien kon ze zo naar binnen, ik weet het ook niet. En ze zegt tegen ze, ze hebben Jezus weggehaald uit het graf. En we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Vers 3, Petrus en de andere leerlingen gingen toen ook naar het graf. Ze liepen allebei snel. De andere leerling liep sneller dan Petrus. Hij kwam als eerste bij het graf. Hij bukte zich om in het graf te kijken en zag de linnen doeken liggen. Maar hij ging niet naar binnen, dat was Johannes. Simon Petrus, die achter hem aankwam, ging wel het graf binnen en zag de linnen doeken liggen. Maar de doek, die om het hoofd van Jezus was, lag op een andere plek, opgerold en apart. Toen ging ook de leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, Johannes dus, naar binnen. Door wat hij zag, geloofde hij Maria's verhaal. Vers 9. Want ze wisten nog niet dat in de boeken staat dat hij uit de dood zou opstaan. Vers 10. En Petrus en Johannes gingen weer naar huis. Interessant. Maar Maria, die blijft. Maria blijft op die plek. En daar staat vers 11, Maria stond buiten bij het graf te huilen. Ze was op zoek naar Jezus. Waar was haar Jezus? De discipelen gingen naar Jeruzalem terug. Maar zij bleef. Ze had één verlangen. Waar is Jezus? Hebben ze hem ergens anders neergelegd? Waar is die? Ze ging niet terug naar huis. En ze gaf gewoon 3 keer niet op. Ze wilde weten waar was haar Jezus. Ze bukte zich om in het graf te kijken. Toen zag ze daar 2 engelen in witte kleren. De een zat aan het hoofdeinde en de andere aan het voeteinde van die plek waar Jezus' lichaam gelegen had. Ze zeiden tegen haar, vrouw, waarom huil je? En ze antwoordde, omdat ze mijn Heer hebben weggehaald, mijn Jezus. En ik weet niet waar ze hem hebben gelegd. Vers 14. Toen draaide ze zich om en zag Jezus staan, maar ze herkende hem niet. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huil je? Wie zoek je? Ze dacht dat het tuinman was en antwoordde, als u hem heeft weggehaald, zeg me dan waar u hem heeft neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Heftig, hè? Het is... Dus ze zegt, zeg nou waar je hem gelegd hebt en dan kan ik hem meenemen. vers 16. Toen zeide Jezus: Maria. Ze draaide zich om en zei tegen hem: Meester. Jezus zei tegen haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet naar mijn Vader in de hemel gegaan. Wat hier gebeurt is voor mij een fascinerend raadsel. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet naar de Vader in de hemel gegaan. Wat is hier gebeurd? De Vader wekt Jezus op uit de dood. Jezus heeft de grootste overwinning behaald in het hele heelal, in het hele bestaan van de mensheid. Ik heb te weinig woorden om dit uit te leggen. Jezus heeft Satan overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de sleutels van dood en dodenrijk in zijn hand. En hij was op weg naar de Vader om te rapporteren: het is volbracht, het is gedaan. Satan is overwonnen. Maar dan ziet hij Maria's verlangen naar hem in de tuin. En we hebben net gelezen aan het begin van de rit, Jeremia 29. Je zult mij zoeken en mij ook vinden. Als je met je hele hart naar mij verlangt, zal ik mijzelf door jou laten vinden. Wat een geweldig belofte. Als we met onze hele hart naar Jezus verlangen, dan laat hij zich vinden. En dat zien we dus hier gebeuren. Ik wens jullie dat jullie dit verhaal een paar keer zelf, Johannes 20, rustig doorlezen voor jezelf. En je inleven in de enorme liefde die Maria heeft voor Jezus. De enorme verdriet wat ze heeft, wat er gebeurd is. En dat ze dan Jezus ontmoet. Jezus zegt tegen haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet naar de Vader in de hemel gegaan. Hij maakt gewoon een tussenstop. Dan gaat hij verder. Ga nu naar mijn broeders. Zeg hun dat ik terugga naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Vers 18, Maria van Magdalena ging naar de leerlingen en vertelde hun dat ze de Heer Jezus had gezien en wat hij tegen haar had gezegd. Wat een verhaal. En ik kan mij zelf nog herinneren dat ik in Kosovo was en zeg maar de ochtenden had ik mijn tijd met de Heer Jezus en van 9 tot 12 aanbidding en heerlijk lezen en dan 's middags ging ik mijn projecten doen en 's avonds had ik een sociale meeting met vrienden enzovoorts. En op een gegeven moment zei ik tegen de Heer Jezus: 'S morgens dan ben ik in uw tegenwoordigheid. Ik ervaar u, ik voel u. Niet dat ik op emoties leef, maar hij is bijna tastbaar aanwezig. En dat was geweldig altijd. En toen zei ik tegen de Heer van: ja, ik wil eigenlijk ook wel, 's middags en 's avonds ook zo in uw tegenwoordigheid leven. En toen zei de Heer tegen mij, ik had het gevoel dat hij zei tegen mij: ach Bram, als je jouw tegenwoordigheid aan mij geeft, dan kan ik mijn tegenwoordigheid aan jou geven. En een ander moment kan ik mij nog herinneren, dat ik een week lang moe was van mezelf. Ik kon, Ik was onrustig, ik was niet goed, zat gewoon niet goed in mijn vel. Dus op een zondagmorgen, ik kan het nog herinneren, ik deed de kamerramen open van mijn slaapkamer. Ik pakte een stoel, ik zette een fles spa bij meneer. Ik zei, heer, ik ga niet eerder weg voordat u komt. Ik heb zo'n behoefte aan uw tegenwoordigheid. Ik heb zo'n behoefte aan uw aanwezigheid. En ik blijf net zo lang zitten tot u komt. En ik denk dat ik 5, 6 uur in die stoelen gezeten heb. En toen kwam die. Hij kwam. En ik kan nog herinneren dat ik daarna urenlang in tongen heb gebeden. Lofprijs gedaan. En s'avonds om 7 uur dacht ik, het is denk ik wel tijd voor een hamburger. En ik zeg, heer, ik ga alleen een hamburger eten als u meegaat. En dat was een enorme ervaring voor mij. Dat ik, op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, ik ben niet tevreden met mezelf. Ik wil zijn aanwezigheid. Ik wil vrede in mijn, zijn shalom in mijn hart ervaren en voelen. Niet dat we altijd op gevoel moeten leven, dat is niet wat ik zeg. Maar ik voel dat zijn tegenwoordigheid is het mooiste wat we hebben op deze aarde. En ik hoop dat jullie genoten hebben van dit woord. En ik zegen jullie allemaal met de vrede van de Heer Jezus en zijn shalom. God zegen. Amen.